Grand Prix van Zandvoort, de Tour de France, het EK voetbal en de Olympische Spelen. Het belooft een zomer vol helden te worden. Als luisteraar van Formule 1 Paddock Praat hebben we nu een tijdelijke aanbieding voor je. Ontvang 3 nummers van Formule 1 Magazine, Pro Cycling, Fiets of Helden voor slechts €15. Ga naar formule1.nl/zomer en ervaar de sportzomer als nooit tevoren.
Formule 1 is zo'n conservatieve sport in alle opzichten.
Ja, dat vind ik hartstikke mooi dat je zegt. Want mensen denken, dat is high-tech, hè, dat is vooruitstrevend. Die zijn hartstikke conservatief.
Formule 1 Paddock Praat, met vandaag.
Het zwarte goud van de Formule 1. We duiken dieper in de wereld van de banden van de F1. En doen dat met de bandenexpert Kees van der Gint.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Ik ben Bas Holtkamp, naast mij zit hoofdredacteur André Vedema. En te gast is bandenexpert en F1-analyst Kees van der Gint. Welkom, leuk dat je er bent. Een klacht die we vaak horen in de Formule 1 is dat de coureurs tegenwoordig veel te veel hun banden moeten managen. Ben je het daarmee eens?
Ja, ik weet niet of ik ben het er wel mee eens. ik vind dat sowieso een handicap. Maar ik denk ook wel dat er te veel de nadruk op gelegd wordt. Want het is nu eenmaal zo.
Ja.
Ik vind dat... Ja, ik heb veel problemen met de huidige Formule 1. maar ik vind het managen, niet alleen de banden, maar ook de benzine, het verbruik.
Ja.
Ik denk dat überhaupt autosport, maar ook karting en motorfietsen, is vanaf het begin het gas vollopen en zo hard als het kan.
Het is te gereguleerd. Het is veel te veel gereguleerd.
Dat was je vraag eigenlijk. Het managen van die banden, ja, dat hoort er nu eenmaal bij. En ik moet zeggen, dat was natuurlijk in het verleden ook wel zo. Misschien wat minder.
Ja.
Maar dit is ook een klein beetje inherent. Dus het is flauw om daar de fabrikanten, in dit geval Pirelli, alleen maar op te wijzen of de schuld te geven. Want het is ook weer het reglement. Kijk, als er bijvoorbeeld competitie zou zijn, en dat is een heel moeilijk thema, want dan moet je ook wel iemand willen die ook de handschoen opneemt.
Ja.
Maar dan zouden we pas weten of dat echt niet goed is, hè, of dat het niet beter kan.
Je doet een beetje op de tijd van jouw periode met Bridgestone tegen Michelin, bijvoorbeeld.
Ja, maar ga maar terug in de hele geschiedenis. Hè. Wie kent het merk Engelbert nog? Hè? Maar dat was in de tijd van de 50e jaren.
Ja.
Zo, en dan had je Continental met Mercedes. En nou ja, later natuurlijk Dunlop, Firestone, Goodyear. Hè? En dan had je altijd een uitdager. Nou, en die uitdager liet zien of de gevestigde orde wel of niet goed was.
Ja.
En dan natuurlijk de tijd waar ik Formule 1 deed, was met Goodyear was de gevestigde orde.
Ja.
Bridgestone was de uitdager.
Die kwam in 97 erin?
Ja. En Bridgestone was de uitdager. En die lieten zien dat in dit geval Goodyear hun show, hun techniek wat moesten op waarderen.
Ja.
En dat Bridgestone gewoon beter was. Nou, dat kon je dan duidelijk zien. En later, dat was misschien wel de beste technische tijd in Formule 1, toen de strijd ontstond tussen Michelin en Bridgestone, twee van werelds leidende firma's. En zonder in detail te treden, waren dat hele banden van hele hoge kwaliteit.
Omdat ze elkaar aan het pushen waren om beter en sneller.
Alleen maar. En we hadden dan natuurlijk, dat was een moeilijkheidsfactor die... Dat was prima, maar door het reglement ingeven, dan hadden we die groeven in die banden.
Ja, ja.
En daardoor verzwak je eigenlijk het loopvlak.
Ja.
Nou, en om dat dus onder de knie te krijgen, was dat een hele uitdaging. En dan zag je ook, toen is eigenlijk het woord graining of korrelen eigenlijk populair geworden in de autosport. En dat kwam door die groeven. Maar op het laatst dan had je daar geen last meer van. En dan zag je ook, bijvoorbeeld, er zijn wedstrijden geweest waar het ene team, ik noem het pole position reed, en dan de eerste 5 ronden op kop lag. En daarna
de andere overhand, ja.
De race verloor, omdat die andere beter was.
Ja.
Zo, en ik vind dat je kan oordelen over de huidige banden, maar we weten niet De auto's zijn, vergeet niet, de auto's zijn een stuk zwaarder.
Ja, veel meer downforce.
Ook dat. Ja. Maar bijvoorbeeld ook wat een handicap is. In ons geval, wij testen bijna iedere dag.
Ja, dat is toch geen, er was geen enkele limiet eigenlijk wat dat betreft.
Nul.
Ja.
Nee, dat was er niet. Ja. Nul. Mijn werk bestond ook dan 4 dagen Grand Prix. En dan daarna naar een circuit wanneer een Formule 1 test was. Maar was die er niet. Dan Fiorano of Mugello.
Ja.
En in feite voor iedere race andere banden. Hè? Dus Pirelli brengt nu ook nieuwe banden. Dat is logisch.
Ja,
maar wij hebben andere banden. Dus
maatwerk.
Andere
eigenlijk.
Banden gaan per...
Maatwerk eigenlijk.
De? Maatwerk. Absoluut maatwerk. En bijvoorbeeld...
Per circuit een ander type. Nee, per
race. Voor iedere race. Ja. Er waren sommige circuits die, laten we zeggen, een gelijk soort asfalt en een gelijk soort snelheid. Hè? Want de snelheid is ook belangrijk. Hè? Dus het mogen duidelijk zijn dat bijvoorbeeld het verschil van warmteontwikkeling in Monza anders is dan in Monaco.
Uiteraard, ja.
En natuurlijk, daar speel je op in. Maar in feite kwam erop neer dat we voor iedere race andere banden hadden. En die moesten natuurlijk ontwikkeld worden. En wat er ook bij kwam, is maatwerk, zoals je zegt. Natuurlijk, ons hoe noem je dat, topteam, speerpunt, was Ferrari.
Ja.
Maar het reglement stond ook toe dat voor ieder team verschillende banden gemaakt werden.
Ook nog?
Ja, dus je hoefde niet... Nee. Dat had twee dingen. Misschien in enkele gevallen niet zo sportief... Maar dus de laatste stand en de laatste ontwikkeling was natuurlijk voor Ferrari. En daarna had ook een pickorder.
Tuurlijk.
Maar je moet ook zo rekenen, en dat is wat mensen vaak onderschatten. Als jouw auto, je noemt zelf al meer downforce.
Ja.
Maar niet iedereen in de huidige Formule 1 heeft dezelfde downforce.
Dus elke auto reageert anders op de banden.
Exact. Ja. Exact. Dus... daarom is eenheidsbanden is niet zo prettig, hè? In die zin technisch gezien.
Dus even ook voor onze luisteraars. Je hebt nu, zeg maar, als je kijkt naar de slicks, heb je 6 types van C0 tot C5. En Pirelli zegt gewoon van tevoren, we kiezen 3 van die 6 types. Daarmee moet je dit weekend gaan racen. Ja. Maar die zijn dus voor elke race hetzelfde. De C0 voor C5
is hetzelfde. Ja, voor iedere race hetzelfde.
Dus voor hun is het eigenlijk makkelijker dan in jullie tijd, dat je dus specifiek per race een ander type moest ontwikkelen.
Nou ja, zij zijn meer een dienstverlener, een service. En wij waren technisch natuurlijk bezig. En in het geval van Bridgestone was natuurlijk ook het doel om te laten zien, we zijn de beste.
Ja.
En dat wilde Michelin natuurlijk ook. Wij zijn de beste. En dan ontwikkel je. En dan als je ontwikkelt, dan is het een soort piramide. Dus je ontwikkelt natuurlijk voor het team ook waar je de meeste kans mee hebt om te winnen.
Uiteraard, ja.
En ja, dat is heel anders. En vandaar dat ik ook zeg, we kunnen niet, je mag best kritisch zijn, maar niet te kritisch op de huidige bandenleverancier. Want de omstandigheden zijn niet te vergelijken. Ik las, geloof afgelopen winter was dat, was er ook veel kritiek van rijders. En dan zei ze, ja, in die tijd, of ze nou Michelin of Bridgestone reden, was het allemaal veel beter. Ja, maar het was ook anders.
Ja.
Het zou hartstikke, tenminste uit mijn oogpunt, interessant zijn wanneer Pirelli moest strijden tegen een ander.
Ja.
Dan kan je pas
zeggen hoe... Want inderdaad, André, onze columniste Rob Campus zei ook in onze column van...
Tijd voor een bandenoorlog.
Ja. Vind je dat zelf ook?
Ja, ik heb... Moet ik zeggen, dat is natuurlijk een oude term. Ja. Daar heb ik een gruwelijke hekel aan.
Aan het woord.
Ja, aan het woord.
Maar niet aan de competitie waarschijnlijk.
Nee, totaal niet. Nee. Ik verlang naar het... Eigenlijk een van de redenen waarom ik, laat ik zeggen, op een gegeven moment afscheid genomen heb van mijn werk in Formule 1, is het feit dat er eenheidsbanden kwamen.
Ah.
Weet je, dat vond ik...
De show was eraf?
Ja, dan is de show eraf. Ik was in mijn laatste jaar... de chef, hoe noem je dat, de baas over het hele veld.
Ja, ja.
En dan moest ik naar al die teams toe uitleggen. Maar zoals Pirelli ook, je geeft aan ieder team dezelfde. Maar toch, het team wat achteraan staat, klaagt, die banden waren niet goed. En dan moet je eigenlijk op je tong bijten. Zeg, ja, maar die andere staat 2 seconden sneller voorop.
Ja, ja, ja.
Weet je, en er is ook eigenlijk geen samenwerking. Hè? Je levert dan die band af.
Ja, ja, en dat is het.
En in mijn tijd, zo, nou goed, ik had dan het geluk bij Ferrari te zijn. Maar ontwikkelde je samen. Met, ik bedoel, ik werkte samen met Rory Byrne, de ontwerper van Ferrari. En met alle mensen. En nu met James Allison, die nu bij Mercedes
zit. Ja.
Hè? Die werkte toen aan de aerodynamica. En dan, wat is het beste voor de auto? En dan is het een onderdeel van. Nu is het gewoon, de band is de band. Maar toen was het een onderdeel.
Een onderdeel van het hele team.
En dat was ook buitengewoon interessant. En Ferrari was in mijn tijd hartstikke goed. De samenwerking, een eenheid. En dan discussiëren we er ook over waarom de vorm van de band anders moet zijn. Hè? En dat klinkt misschien, want mensen denken een band is rond en zwart. Ja. Maar er zitten kleine details aan. Maar waarom dat ook aerodynamisch een enorme invloed had. En dan zei je, maar bepaalde vorm is banden technisch gezien beter.
Ja.
Maar dan zei ze, maar als we het zo doen en iets, bijvoorbeeld iets ronder, dan stroomt die lucht beter. En
winnen
dan,
we een heel klein beetje.
En dan is het plussen en minnen.
Ja.
En zeg je, uiteindelijk verliezen we, laten we zeggen, 1/10 door die vorm van die band. Maar we winnen 3/10
vanwege de
aero. Dus we hebben netto 2/10 winst. En zo gaat dat. Maar dat is nu natuurlijk niet meer.
Nee, dat is natuurlijk helemaal voorbij.
Zo, dus het is een heel andere wereld geworden.
Een andere wereld. Als we even kijken naar het huidige reglement, zeg maar. Stel, jij zou nu carte blanche krijgen. Wat zou jij veranderen bij de huidige banden?
Nee, ik kan niets veranderen aan de banden.
Nee, maar stel, jij zou nu de leiding krijgen bij Pirelli. Zou je dan iets anders doen? Iets wijzigen? Of zeg je het is goed zo? Of...
Nee, ik denk dat Pirelli een prima werk aflevert.
Ja.
En nogmaals, het is makkelijk kritiek te hebben. Maar we weten niet de omstandigheden. Kijk, een Pirelli moet iedereen leveren.
Ja.
Nee, ik zou als ik kartband het reglement veranderen. En ik zou
heel
hard zoeken als FIA zijnde naar een tweede leverancier.
Ja.
Maar dat gaat niet gebeuren, omdat de commercie is veel belangrijker. Kijk, het is veel belangrijker voor huidige Formule 1 hoeveel reclamegeld er binnenkomt
dan,
laat ik zo zeggen, de kwaliteit van de banden.
Ja.
En daarmee impliciet ook de kwaliteit van de sport en van het racen.
Ja, goed, we hebben nu pas Montreal achter de rug. De race was fantastisch.
Ja.
Dus wat maak je druk, zou ik dan zeggen. Ja, een nostalgische man. Ja. Die maakt
maar goed, dat kwam natuurlijk ook door de omstandigheden in
door
Montreal.
Door de regen natuurlijk, ja.
Ja, natuurlijk. En dat speelt mee. Maar vergeet niet dat we in het verleden dat ook hadden. En dat Bernie Ecclestone ook ooit het idiote voorstel deed dat de sprenkelers moesten komen.
Het zijn altijd leuke races, ja.
Ja, nee, het is al langer bekend dat de niet gecontroleerde omstandigheden maken het spektakel mooier. Maar ik heb geen advies voor Pirelli.
Oké. Okay. En als je kijkt nu naar de huidige coureurs, wie is er het beste in het managen van zijn banden?
Kun je dat überhaupt definiëren, omdat die auto's natuurlijk ook verschillen? Maar je kunt het wel zien, denk ik. Ook aan de hand van data.
Ja, maar het is natuurlijk heel makkelijk te zeggen. En ik denk ook wel dat het zo is.
Is er iemand die het niet kan in jouw oog?
Nee, daar heb ik geen oordeel over. Want dan moet je met iemand werken.
Ja.
En als je met iemand werkt, dan kan je daar meer.
Was er in het verleden iemand die het niet kon? Laat ik het zo eens vragen dan. Was er echt iemand
ik heb natuurlijk geluk gehad van, erbij betrokken zijn geweest met mensen als Alan Prost, Michael Schumacher.
Mensen die wel konden sturen.
Ja, maar ook, wat belangrijk is, mensen die ook luisterden.
Hmm.
Weet je? En het ligt natuurlijk ook aan de auto. Hè. Het is heel makkelijk om te oordelen van, die kan er niet veel van. Maar het valt ook altijd niet mee in die auto. Ja. Kijk, als jij... neem maar een simpel voorbeeld. Als jij groot stuuruitslag moet hebben, omdat die auto die hoek niet om wil,
slijt die band ook anders dan... Ja.
Dan dat je heel makkelijk... En dan kun je wel zeggen, kijk eens hoe makkelijk die rijdt. Ja, maar die auto helpt hem ook, hè?
Ja, kijk, dat zijn ook andere dingen die ook meespelen natuurlijk.
Ja.
Ja. Maar ik zat even te denken.
Jij vertelde me, je hebt gekart.
Ja.
Nou, bij karting heb je dat nog extremer. Hè, omdat daar de hoek van de camber verandert enorm bij het insturen.
Ja.
Nou, dus als jij met die kart rijdt en je hebt volledig stuuruitslag. Ja, dan vermoord je je banden.
Ja, klopt.
Nou, dat klopt. Ja, dus dat maar, ja. maar dat ligt ook aan het materiaal.
Je hebt dus 6 verschillende compounds. Hè. Stel, je zet een coureur in een auto en je haalt de markering weg, zeg maar. Zou een coureur zo kunnen aanvoelen of die met de C0 of de C4 of de C5 rijdt?
Een topper, absoluut.
Ja?
Ja, dat is een van mijn grootste verbazingen. Daarom heb ik ook voor een topcoureur, of nou, een goede coureur, topcoureur, een enorme bewondering. Dat ik denk van, goh, hoe, ja, een extra zintuig.
Ja.
En dat is niet normaal.
Ja.
En kijk, mijn favorieten bij het testen waren dan onder andere Peter de Bruin in karting. Ja. Maar in het autorace Alexander Zanardi.
Okay. Zanardi, ja.
En Schumacher. En ik wil daar ook wel, als we nog tijd hebben, een voorbeeld van geven. Ja. Maar hoe die dat kunnen merken, ja, dat is bovenaards. En dat vond ik angstig ook.
Ja. Ja, dat je denkt, hoe weet je nou godsnaam dat die band erop, ja, maar ik voelen ze toch in bepaalde grip levels of iets.
En dan ik zal een verhaal vertellen. En dan kan je ook een beetje begrijpen hoe moeilijk ook Pirelli het heeft. Hè, want het gaat over details.
Ja.
Oké, wij zijn in een bepaald jaar Ferrari op een ronde gereden door Alonso in de Renault. Hè, dus dat zal 5 of 6
geweest zijn. Ja.
Oké, nou, dat was een crisismeeting.
Was het niet in Hongarije?
Hongarije. En vooral Montezemolo, die met zijn handen meer sprak dan met zijn mond. Hè, dat bestaat niet tot een Renault en zo. Okay. En nou, uiteraard krijgt dan de banden de schuld. Hè. Zo, oké. En toen hebben wij een nieuwe achterband ontwikkeld voor meer tractie, hè, voor die kortere banen. Oké. En nou, dan ga je testen, wat ik al zei, heel veel. Fiorano, Mugello. En uiteindelijk komen we tot een min of meer eindproduct. En Schumacher, die zei toen, dit is het, hè, goed gedaan. Dit gaan we doen. Oké. Nou, wat is dan de volgende stap? Dan produceer je er nog een aantal.
Mm-hmm.
En dan een week daarna weer testen. En Michael zei tegen mij, die rijdt ermee, die zei, dit is niet dezelfde band. Oh. Dan ben je even stil. En dan heb je discussie. Maar ja, 100% is dezelfde band. Hè? Dus een pittige discussie. Maar hij blijft volhouden. Dat is niet dezelfde band. Dus ik bel vanaf Mugello. Ik bel vanaf Mugello naar Japan. Zeg ik, luister, we hebben een probleem. Want en ik was sowieso iemand die de rijder meer geloofde dan de data. Hè?
Ja, oké.
Hij blijft volhouden, het is een andere band. Nee hoor, zei Japan, is echt zelden. En dat was ook zo hoor. Zo de ingrediënten en al dat soort dingen. Maar goed, ik geloofde ook Michael. Dus ik zeg, moment. Ik zal eens met de fitters praten. Weet je, die jongens die banden monteren. Of wij niet nog in de vrachtwagen een set hebben liggen.
Van de vorige test.
Ja. Zo gezegd, zo gedaan. Die gemonteerd, gereden. Michael zegt, zelfde band. Dat is de goeie. Moeten we hebben. Wat bleek, dus weer discussie, telefoonie met Japan. Wat bleek? Een nieuwe mal.
Ja, ja. Want de vorm net iets anders was. En
een nieuwe mal. En dus dat zijn zulke kleine details die het verschil maakten in prestatie van die band, als één.
Ja.
Maar het is absurd, het is geweldig, bovenaard, dat een rijder dat kan merken.
Ja. Want die mal zou eigenlijk in basis hetzelfde moeten zijn als de oude.
Ja, maar goed, dat kan dan.
Een minuscule dingetje. Ja.
Precies. En enerzijds geef ik aan hoe het moeilijk is ook om alles constant te produceren. Maar anderzijds is het absurd voor mij hoe een rijder dat kan voelen.
Ja.
Weet je, ook in het jaar dat hij wereldkampioen werd in Hongarije. Daar is de kwalificatie, nou dan is de spanning natuurlijk, hè, voor pole position. En dan komt Michael op de radio en zegt tegen mij, Kees, check dit, want ik heb het idee dat de bandenspanning bij één band Wat minder. Ja, dan denk ik, ik merk niet eens of ik een lekke band heb, voor wijze van spreken.
Maar het bleek wel zo te zijn.
Ja, het bleek wel zo te zijn. Nou,
ongelooflijk.
Dat, ja. En dat maakt natuurlijk ook waarom je wereldkampioenen hebt. En je hebt allemaal goede... Ja, Formule 1, ook Sargent is een goede rijder.
Maar het gaat om die laatste kleine details. Zo, en daarmee
heb je winnaars en heb je wereldkampioenen.
Ja.
Een ander ding, dat was niet in Formule 1, maar in DTM... zou Alan Prost, hè, die zou zo'n... toen was ik bij Mercedes, met Bridgestone. Die zou voor Mercedes een race rijden. En stapte in. Magnicoel waren we aan het testen. Ja. Die stapte in en na twee ronden... dit moest veranderd worden, dat moest veranderd worden. Band was niet goed, spanning moest anders, van alles. Maar eigenlijk was helemaal niet snel. En toen was lunch. Toen kwam die terug. En toen zei hij... auto zo maken als die bij de start was, zoals die origineel was. Hè?
Ja.
En Bandeman maakt dat in orde. Want het, ik ben het. Ik heb er zo over nagedacht, maar ik rij niet goed. En toen was hij snel.
Ja. Dat zijn dingen die...
Ja, ja. Dus die rijders, toprijders maakt zijn echt... Schil, hè? Zijn echt de toprijder... Ja. Je moet een goede auto hebben.
Tuurlijk, maar...
Maar de toprijder maakt het verschil van, laat zeggen, wereldkampioen.
Ja. Ja, je hebt net al gehad over Schumacher. En we gaan nog even wat leuke verhalen ophalen. Want hoe kijk je terug op die periode?
Ja, dat had... laat ik zo zeggen, ik mis het niet. Maar ik had het ook niet willen missen.
Juist, ja.
Zo, en dat het allemaal zo gelopen is. Daar heb ik geluk gehad. Ik bedoel, ik denk dat ik... dat blijkt ook wel uit de relatie die ik nog steeds heb... Goed werk gedaan.
Ja.
Maar ik had nooit natuurlijk gedacht dat ik bij Ferrari zou komen te werken. En dat we net in een periode zitten van...
Dat je al die titels wint. Ja,
ja, dus daar moet je ook reëel in zijn. En ik had een dienende taak. Hè. Ik heb geen titel gewonnen.
Nee.
Ik was erbij.
Ja.
Maar daar kijk ik natuurlijk op terug. En nog niet. Maar als ik dadelijk achter de granium zit... Dan denk ik... nee, maar kijk, je hebt ook... Als je een klein beetje geschiedenis van Formule 1... heb je natuurlijk een legendarische man als Fangio.
Ja.
Die heb ik ook niet zien rijden. Maar er zullen best nog mensen zijn die zeggen... Nou, die heb ik gezien.
Ja.
Nou ja, en ik kan nu zeggen... Ik was daarbij. Ik was een schakeltje in de ketting.
Ja, mooi.
En dat is hartstikke mooi.
Ja, heel veel mensen die kijken ook terug op Schumacher... dat hij nogal kil was en arrogant... Maar ik hoor ook heel veel van mensen die met hem samenwerkten... dat het juist helemaal niet zo was.
Nee, dat klopt. Maar het is zo ook die wereld. Hè. Kijk, voor gedeeltelijk wordt zo'n coureur... maar niet alleen de toppen, wordt een beetje geleefd.
Ja.
En op een gegeven moment moet je ook wel een lijn trekken. Nu is het genoeg.
Ja.
En dan diegene die net op die lijn komt, op die grens... Die zegt, wat een onsympathieke vent. Hè, maar je hebt het gezien. Ik heb het ook met Senna gezien. Hè, die hartstikke aardige kerel, Ayrton. Was echt een fijne kerel om mee te praten. Bijvoorbeeld enorm geïnteresseerd. Altijd in karting.
Ja, dat zei Peter ook inderdaad.
Altijd. Hè, dan kwam ik hem op het circuit tegen. De Formule 1. Hè, dan was je natuurlijk de superman. Hey Kees, hoe doet die het ding? Wist veel.
Ja, ja.
Hartstikke aardige kerel. Maar als jij, laten we zeggen, 100, 200 handtekeningen moet zetten... Ja, dan is op een gegeven moment... Ben je er klaar mee. En dan zeg je, nou ga ik naar het hotel toe. En tref je dat net, een zeer onsympathieke man. Maar ik kan bevestigen dat Michael een zeer... zelfs humor.
Ja,
ja. Omdat we dat cliché met Duitsers...
Oh, ja.
Maar, nee,
voor een Duitse record.
Ik kon met Michael ook... ook, zeg maar... als het spannend werd in de race of voor de race... En dan zou je zeggen... Nou, dan kon hij ook nog best wel eens met een goede grap. En wij hadden natuurlijk een groot voordeel. Dus zeg maar, ik had een goede relatie. Dat de... Ferrari was natuurlijk Italiaans team.
Ja.
Dus er was Italiaans gesproken, maar de voertaal was Engels. Maar onder elkaar spraken we Duits.
Ja.
Nou, en dan kon je ook nog wel eens lachen. En ik moet dan zeggen, Ross Brown, die had ook nog wel eens... dat je kon lachen over de radio, humor.
Ja.
Want dat hoor je nu, hoor je dat... die radio staat nu vaak open.
Was toen
maar dat was toen niet. Maar je, als medewerker hoor je dat wel. En dan, Schumacher was niet met iedereen zo bevriend. En dan zat iemand voor hem, weet je, die de en dan kwam dat over de radio ook, hè, laten we zeggen, die idioot. Ja. En dan kwam Ross over die radio van, oh, ik merk, hij is niet meer zo jouw vriend, hè?
Ja.
Zo heel
ja.
droog. Ja. Nou, en dat vond ik wel leuk, want dan stond je, ik stond altijd in het midden van die, dat heb je misschien wel eens in die garage, ja. zo, en dan met mijn computerscherm. En dan stond je te lachen, maar niemand begreep waarom stond te lachen.
Ja. Ja.
Want dan kreeg je dat geluid ja. over. Ja. Nee, prima, ja. maar ik moet zeggen, de meeste coureurs. Maar voor de buitenwereld kan dat zo lijken, omdat hij natuurlijk ook een deel geleefd wordt.
Ja, maar Schumacher was ook heel sociaal en loyaal ten opzichte van de mensen in het team.
Ja, enorm. Enorm, maar wat, dan moet ik beide zeggen, Jean Todt en Michel, waren ook in die zin niet negatief. Hè. Kijk, je kan natuurlijk als je een race niet goed gedaan hebt, kan je blijven zeuren. Dit was slecht, dit was zus. Maar beide hadden eigenlijk de instelling en ook die loyaliteit. Zeg, oké, het was niet goed. Klaar, dat komt niet meer terug. Hè?
Mm.
Dat we op een ronde gereden zijn in Hongarije, dat, ja. dat blijft zo.
Ja.
Maar wat gaan we voor de volgende race doen?
Ja. Ja.
En ja, inderdaad. En betrokken ook.
Nou, gaan we nog even naar de toekomst kijken. De nieuwe reglementen die vanaf 2026 gaan komen. Hoe kijk je daar naar?
Ja.
Wordt het er beter op?
Nee. Heb je niet al eerder gevraagd als ik het carte blanche had?
Ja. ja.
Nou, dan, ik vind dat Formule 1... er zijn een paar belangrijke dingen. Ik vind dat Formule 1 moet eerst een keus maken. Wat zijn we? Entertainment? Show? Of doen we ook waar oorspronkelijk, hè, Grand Prix race, hè, dus voor de Tweede Wereldoorlog, ja. voor de 50 jaren heette het Grand Prix race, ja. wilde, laten we zeggen, de auto-industrie laten zien hè, wat een auto kan. Hè, dus ook een beetje techniek. Persoonlijk denk ik ook dat dat zou moeten, dat Formule 1 voor moet lopen met techniek die de maatschappij, ook het milieu, helpt.
Ja.
He, maar die keuze moet je maken. Je moet maken de keuze. Oké, is entertainment? Nou, dan moet je gewoon misschien een V10 erin doen en die herrie maken en alles. Of zeg je, ik wil...
Duurzaam, groen.
Ja, bijvoorbeeld. En dan kan je ook harder snel zijn en racen. Dus die keuze moet ten eerste gemaakt worden, vind ik. En dan moet je ook een drastische verandering. En nu gaan we dan zulke kleine details... Neem maar het gewicht. Die auto's zijn veel te zwaar.
Ja, wat gaat eraf? 30
kilo.
Ja, dat is nog niks natuurlijk. Nee,
precies.
Ja.
En dan zijn er mensen die zeggen van... Ja, maar wat jij wil, 200 kilo eraf, hè, bijvoorbeeld. Dat gaat niet. Alles gaat in Formule 1.
Natuurlijk, alles kan toch?
Alles kan.
Maar is dat niet inherent aan Formule 1? Formule 1 is zo'n conservatieve sport in alle opzichten.
Ja, dat vind ik hartstikke mooi dat je zegt. Want mensen denken... Dat is high-tech, hè? Dat is vooruitstrevend. Mm. Nee, ze zijn hartstikke conservatief. Ja. Ze zijn conservatief met de rijderskeuze. Ja. Bijvoorbeeld nu, hè? Nu rijden ze met 18-inch banden.
Hoe vind je dat? Überhaupt die overstap naar de 18-inch?
Ja, dat is prima. Maar vergeet niet, in mijn tijd... En mijn tijd is, laten we zeggen, mijn begintijd is 24 jaar geleden.
Ja.
Toen werd dat al besproken... Want een 13-inch band, welke auto rijdt er nog? Hè? Dat is totaal niet relevant meer, die luchtballon. Toen werd het al besproken. En wat was dan het argument van de teams? Hè? Niet, want dat is het probleem ook. De teams praten in mijn optiek te veel mee.
Ja.
Was het, ja, het is te duur, want dan moeten we alles veranderen. De wielophanging. En we hebben zoveel data. Weet je, en zo wordt het allemaal... vertraagd.
Ja.
Hetzelfde, hoe lang, nu recentelijk, hoeveel jaren praten we al niet over dat die warmtedekens
weg moeten?
Ja, maar ze zijn er nog steeds.
Ja. Ja.
En dat is, jij hebt helemaal gelijk, dat vind ik mooi dat je dat zegt. Ze zijn zo, het lijkt anders, maar ze zijn heel
opzichten.
Ja, en ik denk dat je dus gewoon dat de regelgever moet zeggen van dit is het en zie maar hoe je eraan komt. En ik denk ook dat de auto, ik heb dat ook wel eens gezegd, dit zijn geen raceauto's, maar aerodynamische projectielen. De auto's zijn veel te afhankelijk
Van de aero.
Van de aero.
Ja.
Nou, en dat geeft een hoop ellende. En dan kom ik weer even terug op karting.
Ja.
Die is totaal niet afhankelijk van de aero.
Nee.
En dan kan je dus 30 ronden, hoe lang dat ook is, 30 kilometer... Ja. Allemaal achter elkaar rijden.
Ja, ja.
En zodra je daar afhankelijk van bent... en het nieuwe reglement geeft ook alweer aan... Hè, wat ze daarin veranderen en wat ze erbij zeggen... eigenlijk een buffet van onvermogen voor het huidige reglement. Ja. Terwijl het huidige reglement geïntroduceerd is... om juist het allemaal beter te maken.
Ja, ja.
Nou, en nu ga je dan een paar flapjes kleiner maken.
Ja.
Maar wat is het allemaal?
Actieve vleugels.
20 centimeter, 10 centimeter.
Het is marginaal in verhouding, zeg maar.
Precies. Kan, ja. Dus als ik carte blanche had, dan zou het zijn... dan wordt het een aan de pitstraat een soort tunneltje... waar je doorheen moet.
Laat er
is
past.
Een gewicht. En natuurlijk veiligheid, hè, dat is belangrijk. Dat is een compliment aan de FIA.
Ja.
Hoe dat gedaan is. Hè, dat het is niet 100% safe, maar wel 95%.
Ja.
Dus dat is hartstikke goed. Dat mogen ze ook niet veranderen. Maar drastische veranderingen.
De macht van de teams is te groot. Wat betreft
ja,
het reglement.
Ja, want iedereen heeft ook natuurlijk zijn eigen belang.
Dat is het grote probleem eigenlijk. Hè?
Dat zie je ook. Dat zie je nu ook in het verhaal over de motoren.
Ja. Ja.
Weet je, die komt niet, als niet dat.
Nee, ja.
Ja. Ja, maar...
worden alleen maar compromissen gesloten eigenlijk. Ja. Terwijl gewoon wat jij zegt, iemand zegt, zo gaan we doen en niet anders.
Precies.
Kees, komende race staat komend weekend staat de race van Spanje op het programma. Ik heb gehoord dat daar vooral de druk komt te liggen op de linker voorband. Moeten we dan als fan daar extra op gaan letten? Is dat een soort van graadmeter als die linker voorband is versleten?
Ja, maar dat is waar.
Ja.
Dat komt door de layout van het circuit, ja. Dat is waar. Maar daar hoef je niet op te letten, want iedereen heeft dat. En dus het team die het beste dat manage en de rijder.
Ja.
Nee, we moeten gaan letten, want Barcelona wordt denk ik een sleutelrace... om te zien hoe de rest van het seizoen gaat. We hebben nu races gezien
die een beetje anders
waar
waren.
Mercedes en McLaren vooral. Hè, en daarvoor in Monaco Ferrari. Maar hier gaan we zien, dit is ik wil niet zeggen normaal circuit... maar toch weer iets meer standaard... gaan we zien hoe de verhoudingen echt liggen.
Echt zijn, ja, okay.
En daar zou ik zou niet op die voorband letten.
Okay.
Ik zou letten hoe de verhoudingen tussen de diverse teams...
Ja.
En dat impliceert dan ook de rijder, hoe die daar gaan liggen. En ik denk dat dat een graadmeter is voor de rest van het seizoen.
Okay, een korte voorspelling voor het podium. Wie gaan we dan zien, denk jij?
Daar ben ik niet goed in. Dus, maar we gaan Verstappen daar sowieso zien. Maar ik weet niet de volgorde.
André, wat denk jij?
Verstappen, Leclerc, Hamilton.
Ik denk...
Maar weet je wat wel mooi is, hè? Want ik hoor in jouw stem ook twijfel. En,
ja, uiteraard.
Nee, maar dat is... Maar dat is het mooie van dit seizoen.
Ja, dat zeker nu.
Dat is het mooie van dit seizoen. Daarom is dit seizoen buitengewoon interessant. Want laat ik zeggen, vorig jaar... En dat is compliment aan Max Verstappen. En niet een negatief compliment... Maar dan zei je van tevoren Verstappen.
Ja.
Maar nu...
Nu is het anders, ja.
Durf je niet gelijk te zeggen hij wint.
Nee, ik hoop het
voor hem.
Ja.
Maar
ik denk in Barça wel. Dus ik ga voor Barça. In Barça ga ik voor 1 Max, 2 toch Perez. Omdat die auto denk ik toch een klap beter is op dat circuit dan de rest. En op 3 Norris.
Kees.
Prima. Roep een top 3.
Prima. Ik waag me Kees niet aan, maar ik vind alleen al fantastisch... Dat we nu niet zo keihard zeggen, die ja. Je hebt het ook gehad, dat ze nou Hamilton wordt en Bottas 2.
Aan het begin van het seizoen zeiden van, als het zo gaat als vorig jaar, misschien gaat hij ze dit jaar wel allemaal winnen.
Ja, ik vond Verstappen. Het, maar zelfs niet wij zijn maar in relatief buitenstand, maar zelfs Alonso zei dat, het is nu al duidelijk wie die 24 race gaat. Ja. Nou, dat gaat dan niet meer gebeuren.
Nee.
Nou, bedankt Kees. Hartstikke leuk dat je er was.
Ja.
André ook. En we gaan hem afronden. Bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Vergeet ons ook geen review te geven. Verder volg je het laatste nieuws op formule1.nl en lees je de mooiste verhalen in Formule 1 Magazine. Hoi hoi!
Bereid je voor op een zomer vol sport. Met onze tijdelijke deal ontvang je 3 sportmagazines voor slechts €15. Duik in de inspirerende verhalen van topsporters. Verdiep je in de nieuwste racetechnologieën of ontdek de mooiste fietsroutes. Allemaal terwijl je geniet van een zomer vol sportieve hoogtepunten. Ga naar formule1.nl/zomer en grijp de kans voordat het te laat is.